Dit is SBS Dutch.
Nou ja, hij heeft corona. Dat kwam vrijdagmiddag opeens naar boven. En iedereen heeft me rond zien lopen zonder mondkapjes. En iedereen hoorde hem ook een vrij onverschillig doen over het virus. Dat het maar een griepje was. Maar dat dit nu zelf ook heeft, dat heeft toch wel wat voeten in de aarde. Iedereen zit allemaal noodscenario's nu te schrijven. Van ja, niemand weet hoe zwaar die het te pakken heeft en wat er gaat gebeuren. Maar in het ergste geval verdwijnt hij gewoon even helemaal van het toneel. En we zitten midden in de campagnetijd. Dus het is toch wel even lichtelijke paniek in Washington. Van hoe moet je dat nu gaan doen zonder president en zonder republikeinse presidentskandidaat ook?
Ze hebben daar natuurlijk wel allerlei protocollen voor klaar liggen, neem ik aan. Maar het is allemaal koffiedikkijkerij, hè? Want hij kan best wel een hele milde vorm van het virus hebben of een hele ernstige. Hoe lang is die dan uit de roulatie?
Precies. En weet je, in november zijn de verkiezingen. Dus het komt er nu toch wel even op aan. Hij moet er nu toch wel eventjes er zijn. Dus iedereen heeft zoiets van, oh man, wat gebeurt er nou? Laten we hopen dat het voor hem althans toch wel een beetje rustig overwaait. Want zoals je ook hoort, en dat zegt iedereen ook wel, corona wens je echt je ergste vijand niet toe. In ieder geval zal hij nu ook wel inzien dat corona toch wel iets meer is dan gewoon een griepje.
Nou ja, voor sommige mensen is er natuurlijk wel een zilveren randje aan het feit dat hij corona heeft. Bijvoorbeeld omdat hij misschien wel niet het volgende debat kan bijwonen. Want dat debat wat we van de week gezien hebben, dat was bedroevend.
Oh, dat was een aanfluiting, Jopie. Iedereen had heel erg naar uitgekeken. Het was het eerste debat tussen Trump en Biden. En het was niet om aan te zien. Deze twee mannen die zaten elkaar de hele tijd in de reden te vallen. Ze zaten elkaar de hele tijd te beledigen. Ze hadden de hele tijd van die grove taal die ze naar elkaar over elkaar heen gooiden. Dus toen werd er ook gezegd, ja, we moeten die debatregels gaan aanpassen. Want dit kunnen we echt het Amerikaanse volk, maar ook de rest van de wereld, niet nog een keertje aandoen. Ja, Trump had al gezegd, ja, ik vertik het om die regels aan te passen. We gaan gewoon verder. Dus hoe het nu gaat, als het Trump in bed ligt en er moet iemand anders opgevoerd worden, dat moeten we dan maar kijken. Maar voor de kwaliteit van het debat zal het misschien niet zo heel slecht zijn.
Ja, inderdaad. En wat er allemaal uit voortkwam of wat er niet uit voortkwam. Ja, Biden ligt nu voorop, hè, op de peilingen.
Ja, maar heel nipt hoor. Iedereen dacht, voor Biden wordt het echt een inkoppertje, want iedereen wil van Trump af. Maar dat is echt vanuit buiten Amerika bekeken. Binnen in Amerika is Trump nog best wel heel erg populair. Ook juist vanwege zijn stoere taal. En Biden die gaat het niet makkelijk krijgen. Hij staat nog wel heel lichtjes voor in de peilingen, maar hij is die voorsprong wel aan het verliezen. Dus deze debatten zijn voor beide partijen ontzettend belangrijk. En dat merk je ook wel. Dat is ook de reden dat ze allebei zo agressief ook ingaan.
Nou ja, laten we hopen dat de volgende debatten wat milder zijn. COVID. Europa en Nederland. Die COVID-gevallen in Europa en in Nederland, dat loopt maar op. En in Nederland zijn ze nu eindelijk zover, als ik het allemaal goed begrepen heb, dat het dan toch echt wel een landelijk mondkapjesbeleid is uitgevaardigd.
Nou, beleid kan je het nauwelijks noemen hoor, Jopie. In Europa is nu het hek van de dam. Daar is alle maatregelen die ze nu afkondigen gelijk een beetje dweilen met de kraan open. En vooral ook in Nederland is het sentiment, als je het hebt over die coronamaatregelen, heel negatief. Mensen willen niet opgesloten worden. Mensen vertikken het om hun vrijheden op te geven. Mensen willen niet meer alleen komen te zitten. Dus ik denk dat Rutte een enorme dobber eraan heeft om mensen toch een beetje aan die gedragsregels te laten houden. Dus nu is er inderdaad, vorige week is er tegen de mensen gezegd van, ze noemen dat strengere maatregelen, maar voor ons als Australiërs denken we, nou ja, wat is het voor slappe hap? Je mag minder bezoek thuis hebben en de horeca gaat eerder dicht. En inderdaad wordt ook gezegd, wij adviseren de mensen om een mondkapje te gaan dragen. En dan vinden Nederlanders het dus nog te ver gaan, hè?
Ik had begrepen dat die Femke Halsema van Amsterdam zei van, we kunnen dat niet invoeren als een wet, want dan gaan we nat bij de rechter.
Klopt. En dan vraag je af waarom kan het in Australië dan wel afgedwongen worden? Waarom mag het hier wel? Dat heeft alles mee te maken dat we hier, met name in Victoria, ook naar die state of disaster zijn gegaan. Eerst het state of emergency en toen ook state of disaster. En die twee toestanden die geven de regeringen toch wel wat meer handvaten om dit soort maatregelen af te kondigen. En in Nederland hebben ze dat niet op het moment. Dus dan gaan de juridische mogelijkheden ook veel minder ver.
En ja, nou ja, het Nederlandse volk is natuurlijk wat minder volgzaam dan het Australische volk, lijkt mij.
Dat is mij ook echt opgevallen, want ik zit hier nu in Melbourne nog steeds al 3 maanden nu in die lockdown. En mensen blijven positief, mensen blijven tegen elkaar zeggen, schouders eronder, we gaan ervoor. En je hoort wel gemor nu, want mensen zijn het ook wel zat. Maar over het algemeen, mensen blijven de premier steunen en mensen begrijpen ook waarvoor we het doen. Mensen zien ook dat het taai is. En dat sentiment, dat kan je niet voorstellen in Amsterdam of in Rotterdam, waar de situatie veel erger is dan op dit moment in Melbourne.
Nou ja, en die cijfers lopen inderdaad uit de hand. Hè? Dat gaat betekenen dat we daar voorlopig, al zouden we weg kunnen, daar niet naartoe kunnen.
Nee, dat is natuurlijk een domper voor ons als Nederlanders die hier in Australië wonen. We hebben nu onze eigen lockdown gehad. En denk je, nou, misschien kunnen we dan binnenkort weer onze familie in Nederland gaan zien. Maar ja, nu gaan ze in Europa weer helemaal los met de nieuwe gevallen. Dus voorlopig kunnen wij hier Australië dan misschien wel uit. Maar dan komen we zeker niet meer 1, 2, 3 hier binnen, weer terug. Dus ik denk dat wij tegen onze familie moeten zeggen van, ja, jongens, blijf gezond daar in Nederland. En misschien zien we elkaar over een paar maanden, maar voorlopig nog niet. Dat is wel verdrietig.
En dat terwijl we in Victoria in ieder geval die cijfers eigenlijk een beetje onder bedwang krijgen.
Ja, vrijdag hadden we 7 nieuwe gevallen. Dus het is een hele taaie tweede ronde geweest, tweede lockdown geweest. Maar het gaat nu echt wel de goede kant op. Maar er is wel heel verhaal vooraf gegaan. Hè? Wie weet, al die maatregelen zijn afgekondigd. We hebben vorige week ook de minister hier in Victoria, van Mikakos van Volksgezondheid, die is opgestapt. Nou ja, dat had alles mee te maken. Dat toch wel bleek dat bij die hotelquarantaines destijds in mei, juni, toch wel een heleboel is fout gegaan. Niemand van de politici wilde daar de verantwoordelijkheid voor nemen. Nou ja, en toen heeft ook Mikakos gezegd voor de commissie van, ja, nou ja, mij heeft het niet gelegen. En toen heeft Andrews de dag daarna gezegd van, kom op, deze dame had wel degelijk de verantwoordelijkheid. Zij had die verantwoordelijkheid moeten nemen. Nou ja, toen heeft hij haar eigenlijk heel hard laten vallen. Nou ja, nu zit het tussen deze twee, Mikakos en Andrews, helemaal niet zo lekker. Want zij blijft van mening dat Andrews natuurlijk zelf ook een verantwoordelijkheid hierin heeft. En dat hij, en zo voelt ze dat, alles op haar bordje heeft geschoven. Nou ja, zij is hartstikke boos. En ze heeft hem ook niet in een gesprek gezegd dat ze mee stopte, maar gewoon met een tekstberichtje. En ze kennen elkaar al heel lang. Dus dat is, daar zijn die verhoudingen best wel even verstoord.
Nou, ik ben benieuwd wat er nog allemaal in de toekomst over naar buiten gebracht wordt.
Ah ja, dat is het laatste woord even gezegd.
Nee. Nee, ik heb zelf een beetje het idee dat, zoals zo vaak het geval is, de hoofden van de departementen, de bureaucraten, dat die ook een flinke rol hierin gespeeld hebben.
Weet je wat mijn theorie is? Ik denk dat de Victoriaanse politie ook een enorme vinger in de pap heeft gehad. En dat zijn natuurlijk ook best wel macho's of baasjes. En ik denk wat een belangrijke rol heeft gespeeld, dat het hoofd van de politie in Victoria niet die inmenging wilde vanuit Canberra. Die defensie, dat niet voor de voeten gelopen wilde worden door defensie. Ik denk dat dat op een gegeven moment eigenlijk ook nog naar buiten gaat komen.
Oké, nou, we hebben 2 theorieën. Goed, federaal krijgen we volgende week de begroting voorgelegd.
Ja, federaal speelt er een heleboel. En dat wordt natuurlijk een rampzalige begroting, dat weet iedereen ook wel. Want ja, we zitten flink in de rode cijfers. Dat gaat helemaal niet goed, maar dat weet iedereen. Daar leggen we ons ook bij neer, dat accepteren we. Maar er wordt ook wel geïnvesteerd. Dat sijpelt nu een beetje door. Scott Morrison heeft van de week gezegd dat hij maar liefst 1 miljard dollar, heeft gereserveerd of gaat investeren in de industrie, de maakindustrie. Dus voor de fabrieken. Nou ja, dat is goed voor de economie natuurlijk, met name omdat er ook veel laagbetaalde werken. En ik denk dat ook meespeelt dat op dit moment komt er heel veel maakindustrie vanuit China naar ons toe. Want ja, dat is redelijk goedkoop. En ik denk dat Scott Morrison ook iets minder afhankelijk van China wil worden. Dat ze daarom ook de industrie in Australië een beetje willen opvijzelen. Dat het een mooie gelegenheid is om die afhankelijkheid van China een beetje in te perken.
Ja, slim. En eigenlijk ook wel te verwachten als je kijkt naar wat er allemaal gebeurd is. Belastingverlichting, komt dat er ook aan?
Dat moet ook, dat zal ook in nieuwe begrotingen geschreven worden. Want als je het hebt over de belastingen, dan is het een mooi moment om ook met de belastingen de economie een beetje aan te zwengelen. Dus verwacht de belastingverlichting en dan vooral gericht op het midden- en kleinbedrijf. Precies, hè? Al die kleine winkeltjes die nu maandenlang gesloten zijn geweest, die weer op gang moeten komen, die verdienen even een belastingvoordeel om even weer een beetje op stoom te kunnen komen.
Ja, want die moeten natuurlijk ontlast worden. Nou, wie ook een hele grote zak met geld zou moeten krijgen volgens de Royal Commission over de aged care sector, is de aged care sector, hè, de hele bejaardenindustrie, zwaar ondergesubsidieerd, is het uitslag van het rapport, geloof ik.
Ja, afgelopen week is het rapport van de Royal Commission gekomen die speciaal heeft gekeken naar hoe de aged care en de COVID, hoe dat met elkaar gegaan is. En er zijn 6 aanbevelingen gedaan. En de belangrijkste aanbeveling is, ja, zoals iedereen kon verwachten, dat gewoon schrikbarend veel geld naar de aged care toe moet. En dat ze gewoon te weinig mensen hadden, te weinig kwaliteit hadden, te weinig toerusting hadden, beschermingsmaterialen hadden. En dat daar nu als een dolle in geïnvesteerd moet worden. Nou, dat was een van de aanbevelingen, hoor. En deze 6 aanbevelingen, die zijn allemaal meteen ook integraal omarmd door de federale regering. Dus die zullen dat de komende maanden moeten gaan uitwerken. Iedereen is er wel van overtuigd dat het rapport wat nu naar buiten is gekomen, dat het gewoon een kwalitatief goed rapport is waar echt niks op valt af te dingen. Met andere woorden, die 6 aanbevelingen, waaronder dat extra geld, ja, dat moet gewoon worden overgenomen, dat moet gewoon worden uitgevoerd, klaar.
Ja, wie gaat het allemaal betalen?
Dat is de vraag, ja, ja. Maar ja, nu let even niemand daar meer op. Maakt allemaal niet uit. We zitten toch in een recordstaatsschuld, recordfinancieringstekort. Ah. Nu even boeit het niemand.
Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.